Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barend Baarsen en ik zit hier samen met...
Tony Bastiaans.
En met...
Karel van Wouden.
Hey, leuk dat je... Ja, goedemorgen. We zijn er weer. En leuk dat jullie weer kijken, luisteren. En jongens, ik kwam een zin tegen en dat deed me wel even wat. Want misschien kennen jullie hem wel, George Fussell. Is een oude IBM-programmeur en ook wel een instructeur. En die zei eigenlijk al in de begin, 1960, zei garbage in, garbage out. Okay. Nou, vooral dat laatste, dat hebben jullie waarschijnlijk al redelijk vaak gehoord nu met AI.
Maar dat daarvoor toch ook al wel, of niet?
Ja, wel meer, want op zich met programmeren had je daar natuurlijk ook om mee te maken. Ja. Maar vooral nu we veel meer over AI praten en de data die voor AI gebruikt wordt. Ja, gooi je daar garbage in, dan krijg je er ook garbage uit.
Dus dat is al 60 jaar oud?
Ja.
Volgens mij al veel langer.
Maar dat is ook, je hebt het uitgezocht dat nu voor het eerst, of dan nou, is dat zo'n beetje voor het eerst.
Ook echt voor het eerst, dat is natuurlijk, want waarschijnlijk is het wel door veel meer mensen is er gezegd, maar vanuit IBM is in ieder geval, dat is iets wat ik op internet terug kan vinden. En dan is natuurlijk de vraag, is alles wat op internet staat waar, of is dat ook garbage in of garbage out?
Daar ook een beetje
heel veel in wat discussiëren.
Ja, dus. Maar ik denk, het is wel even leuk om te noemen. Ja, zo even
ik vind het wel een mooie.
Ja. Ja, en als je dan toch over AI hebt.
Precies, ja. Ik denk, ik gooi me maar gelijk maar even voor.
Want er is vast wel weer iets wat daarop speelt, toch? Niet?
Precies.
Nou ja, we weten allemaal waar we nu zitten. Veel sportevenementen.
Zeker.
Ja, sportzomer. We hebben voetbal, we hebben Wimbledon, Tour de France is bezig.
Tour de France.
Ook een aantal mensen thuis die, zal maar zeggen, dat allemaal te volgen. Tot grote frustratie van mijn vrouw. zo meteen komt de Olympische Spelen er nog aan.
Die komt eraan. Goh, ja. Nog dus meer? Dat zijn vier hele grote evenementen. Ja. En ik denk in Nederland vallen...
Gaan we een nieuwe podcast maken dan over de sport?
Nee.
Ja, dat in Nederland doen.
Voetbal natuurlijk heel erg op en dat zie je overal. Tour de France, als je overdag de televisie aan doet. Sinds 1 juli Wimbledon ook.
Ja.
Wimbledon en IBM zijn al heel lang samen, werken al heel lang samen.
Ja, een jaar of 30 of zo. Niet hadden van grote, al heel lang. Ja,
ja, en volgens mij zijn wij, want ik persoonlijk ken IBM als, en ik ga het met tennis combineren, ken ik het van de Eagle Eye. De Eagle Eye is die bal in of uit. Jullie kennen het wel. Ja, in, uit en scheidsrechter check. En dan zag je dat hele mooie filmpje dat die bal precies nog net op de lijn kwam. En dan was hij in of uit. Of als hij de lijn raakt, is hij in. Weet ik het tegenwoordig.
De eerste versie van de VAR.
Ja.
Maar de eerste versie van de VAR.
Ja, nou ja, zo kun je het een beetje zien. In tennis dan in ieder geval. En sorry dat ik je onderbreek hoor, Karel. En dat ik misschien een hele andere kant op duw. Maar is dat een beetje hoe IBM dan in de sport terechtgekomen is? Weten jullie dat toevallig?
Nee, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen.
Nou, we zijn al... Ik weet niet of dat de aanleiding is, maar we hebben ook natuurlijk al... ik zit al een paar jaar bij IBM. In die tijd, begin jaren, waren we ook al technology sponsor van Olympische Spelen. Dus we zitten al wel wat langer in, in die hoek. Dus we hebben het wel vaker gedaan.
Ja, maar daar ken ik ze ervan. En volgens mij draait dat ook op een power systeem, of niet, Tony? Goed, daar ga ik uit. En dan de volgende podcast kom ik zo terug.
Ja. Maar ik ga verder met je verhaal, Karel.
Er is heel veel verschillende sporten. En Wimbledon is, en daar is je Wimbledon is gerelateerd aan IBM. En wat ze daar ook dit jaar weer doen, is werken met Watson X. Daar gaan ze heel erg kijken van, dus analyses worden er gedaan. Daar heel veel verschillende elementen gekeken. In totaal, ik geloof meer dan 2, dus bijna 3 miljoen datapunten worden er verzameld. Worden heel veel...
Over het hele toernooi?
Over het hele toernooi. Nee. Volgens mij in ieder geval over het hele toernooi.
Ja,
er worden dan gekeken naar matches. Er wordt ook voor de mensen die dat wilden, zeg maar, je kan een app downloaden. Daar kan je je favoriete spelers volgen. Daar worden stories op geplaatst. Wordt niet alleen gekeken naar het verleden, maar er wordt ook gekeken naar wat zijn de verwachtingen richting de toekomst.
Ja.
Dus daar wordt Watson X voor gebruikt. En dus daar heb je alle statistieken in en dat soort zaken. En dat is eigenlijk wel weer een heel mooi punt waarin ja, het oude weer een nieuwe samengebracht worden.
Ja, er was ook een blog, en we zullen de link even verplaatsen ook, dat hoe mensen sport beleven steeds meer verandert. Dat steeds meer, ja, meerdere schermen kijken met AI erbij, ja, Twitter volgen, dat soort dingen. Dus dat past wel in het verhaal natuurlijk, wat jij net zegt, Karel, dat ja, steeds meer AI er toepast. En dat wordt natuurlijk ook, ja, op andere datapunten gevolgd. Ja, we zien natuurlijk als je
ja, we hebben
met de voetbal natuurlijk, met de VARs daarom. Maar als je Tour de France kijkt, zie je ook al gewoon dat ze wielrenners volgen en dan precies kunnen zien hoe hard ze gaan en dat soort dingen. Ja. En de wattages die ze trappen en dat soort dingen. Ik bedoel, er wordt zoveel meer
achter elkaar vandaan, hoeveel seconden ze bij elkaar vandaan zitten. En dat wordt constant berekend.
Ja.
De afstanden precies tot elkaar, zeg maar, hoeveel meter zijn. Elke wielrenner heeft volgens mij een chip bij me, of bij zich.
Ja.
Maar ja, chips zitten ook in.
Er zitten volgens mij wel regels in.
En er zitten een heleboel dingen.
Maar die data mag niet live gebruikt worden volgens mij, om daarin gelijk advies te geven.
Op die manier,
Dus je mag niet coachen op die data. Tenminste, dat is iets wat ik volgens mij een keer gehoord of gelezen heb.
Dat zou heel goed kunnen.
Natuurlijk, comment als ik een fout heb, maar volgens mij is dat zo. En ik zat eergisteren naar de Tour de France te kijken. En toen zag ik, dan zie je dat kilometertje rechts onderin.
Ja.
Nou, toen gingen ze bijna 70 kilometer per uur. Wij hadden een hele discussie dat onze fiets aan elkaar trilt als wij dat gaan doen. Laat staan dat we daar nog op zitten. Maar toen stond er ook even een hele korte, verkorte link naar de databron, stond er even onder.
Oh.
Dus ik kon je, ik denk, hey, dat is leuk. Binnenkort hebben we hier bij IBM een Watson X challenge. Nou, daar hebben we data voor nodig. Dat zou een heel leuk open datapunt kunnen zijn. Dus misschien dat ik die ga gebruiken.
Oké, nou, laten we eens kijken.
Heel goed.
En trouwens voor de luisteraars, even nog terug te pakken op Wimbledon. Het stukje AI wat erin zit, dat noemen ze catch me up.
Nou, Watch and X, zeg maar, en dingen die ze ermee gebruiken is onder andere catch me up. Daar, vanuit dat catch me up gedeelte worden nu dus die player stories gegenereerd. Onder andere, die zijn AI gegenereerd, zodat je kunt volgen dat niet honderden analisten nodig hebt die steeds elke dag weer een nieuw verhaaltje. Nee, dat wordt gewoon constant gevoed als
goed. Ja.
Dus dat heet stukje catch me up. In de Wimbledon app is dat weer terug te halen.
Nou, leuk. Ik kijk daar sowieso naar. Ik heb natuurlijk wel zo wat favorietjes die ik wil volgen. Volgens mij zitten er geen Nederlanders meer in.
Ik volg van allerlei sport, maar tennis valt daar even niet helemaal onder, zeg maar zeggen.
Wat had jij nog meegenomen?
Ik had die blog. Onze collega Sophie Kuyt, die is ook al een keer gast geweest, CTO binnen IBM.
Ja.
Die heeft een verkiezing rond Powerwoman, is zij als winnaar uitgekomen.
Leuk.
Dus even kudos en gefeliciteerd naar Sophie. Ik denk, ik spreek natuurlijk wel als IBM een terechte winnaar. Maar nee, maar het is wel, we hebben haar als gast gehad en ik heb er ook vaker ze is echt heel goed op het kennisgebied waar ze mee bezig is. Ook gerelateerd aan AI en ethics en dat soort dingen.
Toen hadden we het over ethics en de AI volgens mij met Sophie.
Ja, dus als je dat nog terug wil luisteren, staat nog online. Doen. Ja, zeker doen. Maar even gefeliciteerd naar Sophie daarover. Dat hadden we. Ja, had jij nog wat? Ik zit even te denken bij mijn
Moes is er niet bij, hè? Dus ik denk,
onze Moes is. Die had een cursus. Maar dat komt later wel.
Laten we hem vertellen, wat zijn volgende stap is. IBM Storage, ik moet eraan werken, of van dat soort dingen. Voor mij zit IBM Spectrum nog steeds in het hoofd, zeg maar.
De nieuwe naam IBM Storage.
Storage Virtualize, dat is eigenlijk de hele groep. De nieuwe update, 8.7.0, is in ieder geval uit. Daar zit het hele stuk. FlashGrid zit daarin. Ja, dus een nieuwe manier van werken.
Storage Virtualize, dat is een storage oplossing.
Oh, daar kunnen we heel eind in teruggaan.
Dan wordt het wel heel erg.
Als je heel kort zeggen, wat is
Storage Virtualize? Storage Virtualize is eigenlijk het softwareplatform voor het IBM Storage platform, zeg maar. Dus, en daar vallen oorspronkelijk de SVC's onder. Dus dan volume controllers, dus waarmee je storage virtualiseert extern. Maar ook de storage controllers, zoals de nieuwe flash systemen, draaien op die code, zeg maar.
Ja, maar ook je kunt er ook storage aan vastkoppelen.
Externe storage kan je eraan vastkoppelen.
Die kun je virtualiseren en weer aanbieden aan je host.
Ja.
Dat is een van de grootste functies van storage.
Dat is de oorspronkelijke functie van, van de
Subvolume
Controller en Virtualize.
Ja.
Absoluut. Maar een van de belangrijke updates met 8.7, zeg maar, is dat daar nu gebruik gemaakt kan worden van een fles krit. Dat betekent eigenlijk dat je 8 machines in een grid kan plaatsen die gemanaged worden vanaf 1 omgeving, zeg maar, vanaf 1 punt. Ja. En je, met elke machine die je daarin plaatst, ja, is je performance en capaciteit scaled lineair. En je kan ook binnen dat soort omgevingen kan je eigenlijk je data non-disruptive verplaatsen. Dus dat is maar net van waar heb je je performance nodig, waar kan je dat doen. Dus dan kan je van de ene unit naar de andere unit kan je data verplaatsen. Zeg
ja, maar moet ik dat dan zien? Normaal maak je een cluster.
Ja.
Maar een cluster heeft dan een max van 2 machines of zo?
Een cluster heeft een max van 4.
4. Oh, ja. En een grid?
En dit is van 8 machines. Mm-hmm. Het mechaniek is dus anders in die hoedanigheid, ja, zeg maar. Dus ik denk ook dat onze klanten daar weer, denk ik, aan wat moeten gaan wennen. Het is een iets andere manier van werken. Een andere manier van systemen binnen een groep gooien, zeg maar. Ja. En hoe laat je hoe land je data daarin? En hoe kun je je data onderling verplaatsen?
Ja.
Om dat soort dingen te kunnen doen, hebben ze hostgroepen. Die zijn er altijd, maar die zijn gecreëerd. Dus eigenlijk het virtuele, het fully gedeelte wat communiceert met de host, is heel erg losgekoppeld van het fysieke wat er staat op de disken.
Ja.
En door die twee echt van elkaar los te koppelen, kunnen we ook heel makkelijk schuiven.
Oké. Okay. Ja.
Dus daar.
Nou, ik denk dat er echt wel voordelen in kunnen zijn. Want wat je zegt, normaal heb je een cluster. Maar als je een cluster hebt, dan staat de data vaak bij wijze van op de linkermachine of op de rechtermachine, om het zo maar even te zeggen. En als je een grid hebt, dan staat je probeer je data te verspreiden over de complete grid. Waardoor je dus, als je contact zoekt met de grid, dan ben je eigenlijk sneller bij je data. Of die data nog veiliger verspreid. En meer snelheid nog. Dus
ja, ik denk dat het goed is om hier eens met Moes over te gaan babbelen. Of een van de storage collega's van ons. Om te kijken, van, wat zit hier nog meer achter. Het is een grote update, dus er komt nog meer.
We hebben een nieuwe storage collega. Die weet volgens mij ook al redelijk veel van storage. Onze Maarten.
Ja, maar dit ding, die duik ik wel even op in. Even kijken wie we hier over aan kunnen laten schuiven. Er is een blog van Barry White en Andrew Martin.
Ja, moeten ze niet combineren dan, hè?
Die moeten niet combineren, omdraaien. Sorry, Andrew, sorry, Barry. Blog van 11 juni, dus die zetten we er ook even bij. Daar wordt een aantal dingen in beschreven, zeg maar.
Ja, nee, ik denk dat dat zeker goed is. Kijk daarnaar. Maar we gaan er zeker nog even iemand voor aan tafel trekken.
Lijkt me nog goed.
Want ik denk dat dat stuk, als we dat even iets beter uitleggen, dat dan ook voor de luisteraars een stuk duidelijk.
Ja, misschien wel eens goed om eens een klein beetje terug te gaan. Dus niet alleen naar deze page, maar dat is gewoon wat daarvoor zit. En wat zijn de laatste ontwikkelingen? Misschien een beetje waar. Kunt ze al wat vertellen, waar gaan we heen?
Ja, dus, lijkt me
dat was leuk zijn.
Leuk.
Jij begon net over garbage in, garbage out. Dat er al lang bestond en dat een beetje over oud. En binnen IBM horen we altijd van de legacy, daar moet je vanaf en zo. Een collega van ons die wees mij op een podcast van BNR, de technoloog, niet de theoloog, dat is een andere. Dat,
die moet, een podcast
over, die moet ik zondag nog luisteren. De theoloog over legacy software en dat niet altijd slecht is. Wij roepen altijd, legacy is oud, daar moet je vanaf.
Ja.
Maar als het oud is, wil niet zeggen dat het slecht is.
Ja.
Dat je dus daar best wel op door kunt doorontwikkelen. Dat je, als je goede software hebt, dat gewoon een hele goede basis is. Je moet natuurlijk wel up-to-date blijven. Maar daar zit wel een heel verhaal aan. En het is niet altijd oud is slecht. Maar kijk wat je hebt en zie hoe je daar wel goed gebruik van kunt blijven maken. Natuurlijk moet je je snoeien, zou ik maar zeggen, te onderhouden. Net zoals je tuin, die moet je ook snoeien om het weer te laten bloeien, zou ik maar zeggen. Ja. Dus maar hebben ze echt, ik vond het een hele interessante podcast over hoe ze dat benaderen, hoe ze daarnaar naar keken. Dus ik vond het puur, zeker een aanrader om daar even naar te luisteren. Heel informatief.
Ja. Dus puur, vooral als je een wat ouder bedrijf bent, heb je dus legacy software van vroeger nog draaien.
Ja.
Wij krijgen ook heel veel vragen over bijvoorbeeld IBM i. Is bij ons een hele mooie OS waar de database geïntegreerd is.
Ja.
Dat wordt dan heel snel al gezien als legacy software. Maar het kan alsnog zijn dat die database gewoon heel goed en heel snel jouw informatie kan geven. Dus waarom zou je die dan vervangen? Ja, omdat we met de tijd mee moeten. Ja, maar waar moeten we dan naartoe? Data lake of wat dan ook.
Dat is een hele andere vorm van.
Ja, ja, nee, maar het van, oh, dat is oud, dus dat moeten we vervangen. Ja, maar het is goed. Je moet het wel up-to-date houden. En je moet wel meegaan met de tijd. Ja. Dus hoe je maar het is, hoeft niet te zeggen van, nou, we gooien het er allemaal uit en we stoppen.
Nee, dus daar hoeft mij niet overtuigen. Hè?
Nee, precies. Nee, maar daar gaat die podcast ook verder.
Ben ik bang dat ik over een paar jaar ook hier verdwenen ben.
Nee, maar ik vond het een heel interessante. Dus zeker als je in deze technologieën werkt, luister er naar. Ik vond het zeker een verhelderend verhaal.
Ik ga die zeker even luisteren straks op de terugreis. En ik zal sowieso een linkje stoppen in de show notes. Wat mij persoonlijk nog opviel. Ik doe veel cloud en ik doe ook veel power in de cloud. VMware in de cloud, dat soort dingen. En ik zag dat bij power in de cloud moest ik nu een aantal opties waren veranderd. En wij zijn mensen, we houden niet altijd van veranderingen natuurlijk. Dus ik zat alweer te zoeken van wat is hier nu gebeurd? Maar de eerste vraag die je nu al gesteld wordt, als je een workspace aanmaakt. Dus een eigenlijk een werkgebied waar je de VM's wil aanmaken voor power. Wil je dit on-prem doen of wil je dit off-prem doen? Off-prem, on-prem, ik zit al in de cloud, wat bedoel je nou? Dus ik vanmorgen zei ik al tegen Tony, ik zeg...
We hebben dus nu de optie om Power Virtual Server Private Cloud, zoals het heet, is om een pod in je eigen datacenter te hebben. Ja. Dus dan is het wel een cloud omgeving, maar hij draait in je eigen datacenter. En de beheerfunctionaliteit komt wel gewoon vanuit de cloud, maar het staat wel in je eigen datacenter. Okay. Dus dat past heel erg in het hybride verhaal wat we... Ja, als IBM natuurlijk al heel lang verkondigen.
Ja.
Waar je heen. En dit is echt een tussenmodel daartussen van... Om bepaalde redenen mag mijn data het datacenter niet uit. Maar ik wil wel cloudisch werken. Nog verder cloudisch dan alleen on-prem. En dan kun je dus echt een pod, een heel rack met compute en storage... in je eigen datacenter krijgen.
Dus je koopt eigenlijk gewoon een complete oplossing van IBM qua hardware... die zet je dan in je datacenter neer, eigen datacenter. Ja. En daarmee integreert die in de IBM Cloud. Ja. Waardoor je dus vanuit cloud eigenlijk al je beheer kan doen.
Ja.
Dat is eigenlijk best wel... En ja, daardoor blijft die cloud werkwijze blijft gewoon precies hetzelfde. En dan heb je dus ook al die functionaliteiten van de cloud heb je om te integreren met elkaar.
Ja, dus heel erg wel, hybride verhaal daarin.
Echt gefocust op die hybride van als ik on-prem het wil, maar toch een cloudvisie hebt. Ja. Maar ook als je dus zegt van ik heb een LPA, maar daar wil ik dus een LPA is een VM. Die wil ik dus ook migreren naar de cloud toe. Dan kan dat allemaal vanuit hetzelfde portaal kun je dat allemaal dan regelen.
Ja.
Dat is dus nu ook duidelijk zichtbaar vanuit de cloud. De eerste vraag die je al krijgt als je dus een VM wil configureren of een workspace daaromheen. Dan is dat al de eerste vraag. En dat, het viel mij nu op. Ja. Ik weet, want nu we het er zo over hebben, we hebben het er al een keer eerder over gehad. Je hebt die pots al een keer eerder hier genoemd, maar nu zie je dus ook helemaal terug.
En, het is nu echt live gekomen en geïntegreerd.
Ja, correct. Mooi.
En ik kwam nog iets tegen van onze vriend Paul Chapman. Daar hebben we al eens een keer eerder over gesproken. Ja. Over OpenShift en multi-architectuur. Onder andere op x86 en Power. Paul heeft een nieuwe YouTube-film weer neergezet. Hij spreekt daar wat over de IBM-strategie. De SOC Shop komt nog eens weer terug, zeg maar. Dus eigenlijk hetgene wat hij gebouwd heeft. Over hoe dingen verplaatst worden tussen de verschillende nodes. Dus misschien, als je erin geïnteresseerd bent, kijk even wat Paul nu weer gedaan heeft.
Ja.
En ik denk het leuke als bruggetje misschien naar onze volgende podcast. Het stuk waar Paul ook over spreekt is besproken op Common platform.
Correct. Ja.
Dit is niet alleen die hij doet, maar dit wordt veel breder gedragen binnen het IBM en binnen IBM community.
Ja, klopt.
Dus we daar nog even een nieuwe update en een link bij, zeg maar.
We zien natuurlijk steeds meer focus op die OpenShift. We hebben nu ook al OneNote op Power, dus dat is echt, echt een goede ontwikkelingen daarin om de volgende stappen te maken.
Ja.
Ja, ja, zeker.
In ieder geval het makkelijker, simpeler.
Ja, goedkoper. Klopt. Ja.
Ja,
zeker. Nou, dat waren de nieuwtjes weer voor deze keer. Ik hoop dat jullie weer helemaal zijn bijgepraat. En wij vanuit deze kant trekken de stekker er gewoon weer uit. Dus tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.